Ik heb er wat plaatjes bij gemaakt vandaag. Ik denk dat is ook wel zo'n leuk. Ik heb toch zo'n beamer gekocht. Dus die moet ook gebruikt worden. Het onderwerp is het evangelie delen. Maar dan anders. Of evangelisatie, maar dan anders. En verwacht nog niet dat we vanavond even in één avondje leren hoe je het evangelie aan een ander vertelt. Ik ben er zelf ook nog altijd mee bezig om de juiste weg te vinden. Want ieder mens heeft natuurlijk ook zijn eigen manier van benaderen. Maar over evangelisatie zijn best veel dingen te zeggen. En met name over hoe we de boodschap, het evangelie, zeg maar, aan een ander uitleggen. Nou, waarom is het nodig? Dat is iets wat ik vanavond probeer langs te gaan. Aan wie vertel je het evangelie? Hoe vertel je het evangelie? Wat vertel je aan mensen? Mensen stellen me vragen. Hoe ga je daarmee om? Moet je ook voor geroepen zijn? Nou, ik denk dat iedereen geroepen is, dus die vraag kan ik beantwoorden. Direct wel. Nee, je kunt dus allerlei vragen erover stellen. En een aantal daarvan zullen we bestuderen. En de eerste vraag is eigenlijk, waarom is evangelisatie nodig? Nou, eigenlijk een beetje een weggevertje misschien, maar zonder evangelieverkondiging is er geen groei van de gemeente. En dat kun je lokaal bekijken, de lokale gemeente. Maar natuurlijk de gemeente als lichaam van Christus is het meest belangrijke daarin. Er is geen ledenaanwas voor het lichaam van Christus. En zonder nieuwe leden, als we de gemeente zien als een lichaam, is er geen nieuwe zelfvernieuwing, sterft het lichaam, zeg maar. Het is een opdracht van de Heer Jezus zelf. En Matthäus 28 vers 19 komt straks ook nog wel weer uitgebreider langs. Dit is eerst even een korte inleiding. Dan zegt de Heer van maak alle volken tot mijn discipelen. Dus dat gaat nog een beetje verder naar de evangelie vertellen natuurlijk. En de gelovigen verkondigen daarom ook. En een aantal voorbeelden staan erbij. En ik wil Handelingen 8 er even bij pakken als even uitleg. Handelingen 8 vers 4. Dat is gewoon ter illustratie, zeg maar. Nou, de aanleiding dat ze het evangelie verkondigden was natuurlijk dat ze in Jeruzalem verstrooid raakten. En dan staat er, zij dan die verstrooid werden, trokken het land door het evangelie verkondigende. Nou, wie waren er verstoord? Dat was eigenlijk de hele gemeente van Jeruzalem. Werd verstoord en vervolgd. Dus alle gemeenteleden spraken over het evangelie, oftewel over wat ze meegemaakt hadden. En zij verkondigden dus gewoon. Daar hoef je dus ook, om dan even uit dat eerste stukje terug te komen, daar hoef je niet speciaal een roeping voor te hebben. Iedere gelovige is in principe geroepen daarvoor. Nou, dat was een illustratie. Aan wie vertel je het evangelie? Nou, dat weten we meestal ook wel. Vertel een, vaak aan je kinderen. Als je kinderen hebt, dan spreek je erover. In de opvoeding, in thuis aan tafel lees je uit de kinderbijbel misschien. Dat zijn de mensen die dichtbij staan. Familie en vrienden. Praat je wel eens mee over. Als het maar over de kerk en kom je dan op de Bijbel. En al die dingen. En dat zijn dingen, dat is je vertrouwde kring, zeg maar. Dat zijn mensen waar je makkelijk mee praat over wat je gelooft over het algemeen. En dan de mensen die wat verder weg staan. Als je in een dienst komt, of een kerkdienst, dan zijn de bezoekers waar je mee praat. Zonder school, als je daar een taak in hebt, dan onderwijs je de kinderen. In feite verkondig je het evangelie aan kinderen. Dat is ook een hele belangrijke taak. Collega's misschien. Oh, ik heb al één terug. Nou, dan is. Dat is mooi, heet techniek. Zo. De collega's was dan de laatste, die flipte net even weg. Maar. Nou, hoe vertel je het evangelie aan ze? Nou, kinderen zijn ontvankelijk, staan er voor open. Meestal, soms ook niet. Ik heb zelf ook een paar kinderen en ze hebben er soms ook geen zin in. Moeten we alweer Bijbel lezen? Nou, dan zou je niet denken van ze misschien zien er uit als heel betrokken. Dan zijn ze meestal ook, maar soms hebben ze ook wel eens naar buiten willen en spelen. Ze zijn meestal ontvankelijk en staan er voor open. Maar als ze wat ouder worden, stellen ze moeilijke vragen. Dan beginnen ze opeens van, ja, en op school zei de meester, nou, dat was helemaal niet zo van Adam en Eva. Nou, dan begin je al, dan komt het moeilijke al. Dus dan moet je gaan uitleggen waarom het wel zo is en waarom dat wat in de Bijbel staat waar is. Nou, dat is wel een aardige uitdaging voor veel mensen. Volwassenen zijn nog veel kritischer. Als je met iemand spreekt die volwassen is over het woord van God, nou, dan is meestal, zo is mijn ervaring, afwijzing je deel, of hoon is uw deel, zeggen ze dan wel. Dus dat is nog moeilijker. En dan, hoe overtuig je mensen van het evangelie? Ja, dat is ook moeilijk. Het evangelie kun je alleen, en dat is heel belangrijk, effectief vertellen als je de feiten kent en er zelf van overtuigd bent. Dat is belangrijk. Als je zoiets zegt van ja, maar onze kerk leert dat. Dan hebben mensen gelijk al een schot voor open doel. Je moet zeggen van de Bijbel leert of ik geloof dat de Bijbel leert. En dan is het al heel anders. Goed. Vaak evangeliseren we, of stellen we evangeliseren vaak gelijk aan verkondigen, aan preken of dat soort dingen. En daar worden mensen voor ingehuurd en die doen dat werk dan. Maar in het Engels heet evangeliseren vaak sharing the gospel, oftewel het evangelie delen met anderen. Nou, ik heb er een mooi plaatje van gevonden van een evangeliste in Costa Rica, geloof ik. Dus, en delen is meer dan alleen maar vertellen of mensen een preek afsteken. Eigenlijk is dat een veel mooiere term ook, vind ik. Het delen van het geloof, het delen van het evangelie. We delen met anderen iets dat we zelf hebben. En maar hoe doe je dat? Hoe geef je bijvoorbeeld antwoord op vragen als hoe word je een christen? Wat is het evangelie? Hoe kan iemand gered worden? Nou, waarom zou iemand gered moeten worden? Een belangrijke vraag tegenwoordig. Veel mensen zeggen, of ik nou in Allah geloofd of niks geloofd. Of... Ik hoorde dus even te zeiden, ik zat in de auto hierheen. Toen hoorde ik op de radio een reclamespotje van het Humanistisch Verbond. Ik weet niet of jullie dat al eens gehoord hebben. Ik had het nog nooit eerder gehoord. En toen zeiden ze van, als u nu niet lid wordt, zijn we aan de goden overgeleverd. Ik dacht, nou, dat gaat de goede kant op met het Humanistisch Verbond. Erkennen eindelijk dat er goden zijn. Nou, nog even de goede kiezen. Maar, ja, dus zij zien ook heel scherp dat godsdienst en dat soort opvattingen dus ook rechtstreeks tegenover elkaar staan. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ze dat zo scherp zouden neerzetten. Ik ken veel mensen die humanist zijn, zelfs overtuigde humanisten. En die denken daar anders over. En die zeggen ook, waarom zou ik gered moeten worden? Of iemand die in Allah gelooft, die zegt van, ja, maar ik ga toch al naar het paradijs. En als hij een beetje een goede terrorist is, dan krijgt hij er ook een heleboel maagden bij en zo. Dus die mensen zullen absoluut niet in onze opvattingen geïnteresseerd zijn, over het algemeen. Maar die vragen moet je dus ook kunnen beantwoorden wanneer je met mensen in contact komt. Mensen die niet geloven. Nou, toch kan je dat soms niet. Ik ben zelf ook vaak voor vragen gesteld. Ik dacht van, kan ik er morgen even op terugkomen? Of over een week, dan kan ik eens even iemand vragen. En ze zijn soms heel scherp. Dat komt natuurlijk ook omdat de vragen worden ingegeven door een andere macht. En die weet precies hoe die je op het verkeerde been moet zetten. Nou, ik heb voor vanavond als basis voor deze studie, en ik denk dat we de volgende keer ook nog wel mee bezig zijn, een aantal preken genomen. Want zo origineel ben ik ook niet dat ik alles zelf bedenk. Maar een aantal preken van een dominee William Marshall. Hij is predikant van een hele kleine baptistengemeente in Amerika. En die heb ik nader uitgewerkt. En dit is het resultaat ervan. En natuurlijk welke papieren staan. Ik zal later ook wel op de website zetten. En ik denk, persoonlijk vond ik het heel interessant. En ik denk dat we er veel aan kunnen hebben. Maar goed, kijken we naar het doel van evangelisatie. Die staat daar niet op. Het doel van evangelisatie is dat we mensen om ons heen willen vertellen van wat wij geloven, wat ons drijft. Nou, dan moeten we weten wat het doel hiervan is, van evangelisatie zelf. We moeten natuurlijk ook weten wat het antwoord is op de vraag wat evangelisatie niet is. En vaak wordt vanuit bijvoorbeeld uit een verkeerde opvatting het evangelie verkondigd, of vanuit een onjuiste doelstelling geëvangeliseerd. Nou, ik heb even opgezocht, het doel van evangelisatie is niet om mensen lid te maken van onze kerk. Bij heel veel kerken is dat helaas wel zo. Ik wil er geen kritiek mee leveren op anderen die dat doen, maar dat mag het doel niet zijn. Als je iemand vertelt over de Heer, is het niet het doel om lid te maken van je kerk. Het is ook niet zo dat mensen zich lekker in hun vel moeten voelen door je verkondiging. Ik zou bijna zeggen, in tegendeel. Kom er nog op. Het is ook niet het doel om mensen tevreden te stellen met hun huidige situatie of leefomstandigheden. Het is ook niet het doel om mensen gerust te stellen of te sussen over hun toekomst. Daar komen we ook nog op. Dat mag absoluut niet het doel zijn van het delen van het evangelie met anderen. Nou, helaas lijkt het er sterk op dat veel evangelisatieprogramma's en methodes juist die zaken tot hoofddoel hebben verheven. En natuurlijk geeft men dat niet toe en vaak weten ze het zelf ook helemaal niet. Maar wanneer het materiaal van die programma's en leerstellingen goed bestudeert, dan kan de conclusie niet anders zijn en dat je op zijn minst veilig kan vaststellen dat de bovenstaande doelstellingen hun opvattingen, aanpak en programma's hebben beïnvloed. Nogmaals, niks ten nadeel van mensen die dat doen, maar ik denk dat ze zich niet realiseren wat het hoofddoel is van evangelisatie. De juiste drijfveer voor evangelisatie is meewerken aan het wonder dat God wil bewerken in de levens van mensen, namelijk hun wedergeboorte. Dat is het enige wat telt. Of mijn buurman, als hij na zijn bekering nou naar de kerk in Noordhoorn gaat, of een andere kerk, dat is niet eens zo belangrijk. Als hij zijn hart aan de Heer heeft gegeven, dat moet je drijfveer zijn. Er zijn twee keuzen en opvattingen. Als je gelooft of van mening bent dat bekering of wedergeboorte van een mens niets minder is dan een regelrecht wonder van God, dat er ook op staat, dan zul je die aanpak in overeenstemming laten zijn met het woord van God, met de Bijbel. Nou, als je van mening bent dat de evangelisatie slechts, en dan heb ik slechts tussen aanhalingstekens staan, een methode is om mensen te bewegen zich aan te sluiten bij onze kerk of gemeente, hoe goed bedoeld ook, dan kun je met recht afvragen waarvoor we de Heilige Geest nodig hebben. Want dan zouden we meer aan goede marketingtechnieken hebben. Dan heb je meer aan een goed programma, meer aan een goede show. Niet dat het onbelangrijk is dat een gemeente groeit. Ja, als het leeg loopt is ook een drama. Ik hoorde van Bloed van Brug, Burg of Brug, ik ben altijd in de war. Die gisteren was dat de gemeente waar hij heen gaat in Delfzijl, dat het steeds verder afloopt. En dat is heel triest. Als je een gemeente waar je zo hard voor inzet, dat je alleen maar ziet dat mensen weglopen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Nou, het is dus niet onbelangrijk dat een gemeente groeit en mensen een christelijke wereldbeschouwing hebben, zoals dat heet. Maar dat is niet het doel. Absoluut niet. In Efeze 2, vers 9 en 10 lezen we dan ook, en dat is een hele bekende tekst, dat het geloof een gave van God is. Ik wil het toch even lezen. Efeze 2, vers 9 en 10. Ik begin even bij vers 8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Ja, door genade, dat is inderdaad vers 8 moest erbij, genade is het wat ons behoudt. Het is een cadeau, om het maar eens populair te vertalen, van God zelf. Het is ons gegeven door hem. In Johannes 3 vers 5 lees je ook dat Jezus zegt van voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat was de prediking aan Israël, maar ook daar was een wedergeboorte van belang. Voor het tot geloof komen van mensen zijn dus geen marketingtechnieken of programma's nodig. Ook geen mooie verhalen. Het is Gods geest die iemand wederom geboren doet worden. Het is een gave van God. En het is mijn zin een regelrecht wonder dat plaatsvindt in het leven van een mens. En wanneer we het evangelie delen met mensen, of evangeliseren, dan is dat niets anders dan meewerken aan het grote wonder. Een wonder dat God wil bewerken in de levens van andere mensen. We hebben het zelf eerst ervaren toen we tot geloof kwamen. En nu mag een ander dat gaan ervaren en daar mag je aan meewerken. Dat is eigenlijk best heel bijzonder. En ik weet dat verschillende van u hier ook wel daar mee gewerkt hebben aan avonden organiseren. Je hoeft zelf echt niet te staan en te preken en mensen op de knieën te brengen, zoals ze dat noemen. Maar ook als je meehelpt de zaal klaar te zetten of de omstandigheden, de folders verspreidt, dat is een vorm van evangeliseren. En nou, we hebben vaak gezien dat ook mensen inderdaad door een bepaalde boodschap tot geloof kunnen komen en een keuze gaan maken. Nou, wanneer we de evangelie delen met mensen, dan is het dus niks anders dan meewerken aan dat grote wonder. Als we zo tegen evangelieverkondiging, tegen het delen van het evangelie aankijken, dan wordt je aanpak afgestemd op het goddelijke werk wat daar verricht wordt. En zullen we niet anders willen dan God zijn werk laten doen. Niet zelf in de weg staan, maar God zijn werk laten doen op een juiste en bijbelse manier. Nou, bij evangelisatie is de kunst om kansen en gelegenheden te vinden om het evangelie uit te dragen aan andere mensen. Delen met mensen die zonder, delen van het evangelie met mensen die zonder het evangelie verloren zullen gaan. Dat is ook je drijfveer. Hè? zodat ze een keuze maken en hun leven aan Jezus geven en zijn discipelen zullen worden. Nou, Romeinen 10, vers 14 tot 17, wil ik er even bij pakken. Die zegt daar ook het een en ander over. Paulus zegt dat een en ander over daar. Nog ging het af en toe even mis met mijn Bijbelprogramma. Dus dan hoop ik dat ik de NBG-vertaling heb. Maar met een beetje pech kan het de NBV zijn. Maar jullie lezen bijna allemaal mee in de NBG, denk ik.
Romeinen 10,
vers 14 tot 17. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediken? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons Heer hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Nou, we spreken over het evangelie met andere mensen, zodat ze het horen en het zullen geloven. Nou, als we als gelovigen er niet over spreken, hoe zullen ze het dan horen? En als zij het niet gehoord hebben, hoe zullen ze er dan in geloven? Ik hoor wel eens van mensen, dan hebben ze het wel eens over wanneer de Heer terugkomt, dan moet eerst de hele wereld het evangelie gehoord hebben. Dat is nog lang niet gebeurd, dat soort argumenten hoor ik wel eens. Dan hoorde ik laatst iemand van Transworld Radio, dus even te zeiden, maar van Transworld Radio op de radio. En die zei, we hebben volledige dekking over de hele wereld met evangelische zenders. En als je dan hoort dat mensen in de Amazonegebieden en weet ik veel waar, over die knijpkaderradio's hebben en zo. In principe heeft iedereen het al lang kunnen horen. En het evangelie blijft rondgaan over de aarde. Nou, sommigen benadrukken dat we via onze levensstijl moeten geloven, getuigen. En dat is ook waar natuurlijk. Als je een enorme hufter bent, dan moet je niet rekenen dat je bij je buren kan aankomen met van, ja, en ik ga ook naar de kerk op zondag. Nou, dat hoeven ze dan niet meer. Dat is wel duidelijk. Nou, hoe zullen mensen geloven als ze er niet van gehoord hebben? Nee, je kan dus via je levensstijl getuigen. Maar dat is alleen maar iets wat erbij komt. Het is ook waar. En we ontkomen er niet aan om ook in woord te getuigen. Gewoon mensen zeggen, nou, maar mijn houding is voldoende en ik durf dat niet. En nee, maar toch komt er wel eens een gesprek. En dan, nou ja, wat je zegt, waar ga je heen vanavond? Nou ja, dan kan je toch ook zeggen, nou, ik ga op visite. Ja, dat doe je dan ook wel eens misschien. We ontkomen er dus gewoon niet aan om af en toe in woord te getuigen van wat de Heer Jezus heeft gedaan voor deze wereld. We moeten erover spreken, het is een Bijbelse opdracht. Een tweede, een zeer belangrijk doel, misschien zelfs het hoofddoel, moet ik staan, is discipelen maken. In Matthäus 28, vers 19, een heel bekende tekst. Maak al de volken tot mijn discipelen, leert ze onderhouden en doopt ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, staat er dan in onze vertaling. Ik ga niet over de discussie nu wat er aan wordt te staan, maar goed. Het is een opdracht om discipelen te maken. Dat is de kern in dat vers. Nou, discipelen zijn zij die niet alleen tot wedergeboorte komen, maar ook na dat moment de Here blijven volgen. In Johannes 8, vers 31 lezen we dan ook, Jezus zei tot de Joden die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk de discipelen van mij. Nou, je bent dus niet slechts uitgezonden om mensen een keuze te laten maken, maar om ze ook tot discipelen te maken. Tot volgelingen van de Heer Jezus Christus. Iemand lid maken van de kerk, of de gemeente, of de Bijbelstudiegroep, of de kring. Mensen uitnodigen in een dienst om hun hand op te steken, dat is één. Het zijn allemaal leuke dingen, belangrijke dingen. Maar ze tot echte volgelingen van de Heer laten komen te maken, dat is iets heel anders. Ja, want wat is een volgeling? Een volgeling van Christus is iemand die dagelijks bereid is zijn kruis op te nemen, te dragen en de Heer te volgen waarheen hij ook geleid wordt. Een wedergeboorte is dus een wonder van God dat het hele leven van een mens verandert, het hele zijn van een mens verandert. Je wordt een nieuw mens, een nieuwe schepping, een ander mens. En onze opdracht is daarom ook om discipelen te maken. Nou, als we dat geloven en daarnaar handelen, kan het niet anders dan dat het enorme impact zal hebben op hoe wij het evangelie brengen en het goede nieuws met anderen delen.
Maar je hoort Paul de Noord over discipelen aan de broeders.
Ja, Maar dat is omdat hij zich dat met al in feite al gemaakt heeft tot discipelen. Je leest wel over, lees wel over de leerlingen van Johannes bijvoorbeeld.
Leer onderhouden,
En Timotheus bijvoorbeeld inderdaad, dat hij zegt van dat die gemeente moet onderwijzen en zo. Dat is in feite het discipelen maken, hè? Of leerlingen.
Dat
klopt, dat zei ik net ook, hè?
Ja,
dat klopt. Dat zei ik net ook van de
namelijk.
Ja, want ik zei een klein stukje van, toen haal ik aan uit Matthäus en zei ik ook van dat was aan wat Israël gepredikt werd. Dus dat zijn we wel met elkaar eens, hoor. Maar het gaat om het idee van discipelen of leerlingen of medearbeiders, noemde Paulus ze ook wel. Maar dan kun je het worden als je onderwezen bent. Nou, als je kijkt naar het evangelie, moeten we ook kort kijken naar wat het evangelie niet is. Dat moet noodzakelijkerwijs. Het is geen advies over hoe iemand een beter of succesvol leven zou kunnen leven. Het is ook geen methode voor zelfhulp. Zo wordt tegenwoordig het evangelie verkocht aan mensen.
Dat bedoel je dan met zelfhulp? Dat bedoel je?
Dat mensen een soort van psychische hulpgroepjes hebben en zo. En dat gebaseerd is. Dat de evangelie. Hoe noemen ze dat? Ik ben daar niet zo in ingevoerd in die dingen.
Pastorale counseling valt er
wel. Ja, nou, bijvoorbeeld. Dat soort groepjes en zo. Het is allemaal leuk erbij. Maar het is niet het evangelie. Het mag voor mij best dat iemand daarheen gaat. Ik denk niks op tegen. Doe maar. Zolang de kern maar niet voorbij gaat. Nou, het evangelie is ook niet primair gericht op de gevoelde noden van de mens. Ja, een beetje een blaren uitdrukking inmiddels. Bijvoorbeeld zoals eenzaamheid en depressie. Het kan er wel in meewerken als iemand tot geloof komt. Dat soort dingen ook verdwijnen bij een mens. Maar het is niet de kern van het evangelie. Het is niet dat het evangelie een soort van grote pleister is die je daarop kan plakken. Nou, ga maar naar Jezus daarmee en dan komt het allemaal wel goed. Het gaat veel verder. Het is ook niet het antwoord op het ontbreken van het doel in je leven. Dat zijn namelijk slechts de symptomen van een veel groter en achterliggend probleem. Veel evangelisatiemethoden benaderen mensen vanuit de bovengenoemde opvattingen. Ja, beter leven, succes. Als je christen wordt, dan verdien je veel meer geld. Dat zijn de succespredikers. Oh, die zijn er zat hoor, ik zie Mark lachen, maar die zijn er zat. In het Oostblok, toen, ik weet niet, misschien is het bij jullie al bekend, maar in het Oostblok was het op zich met de viel de muur. Het zijn al die succespredikers, die roken geld. Jarenlang hebben ze het nooit gedurfd daarheen hoor, met een bijbeltje. Maar die roken opeens geld blijkbaar, die zijn daarheen gegaan. En die zijn in bestaande kerken dat succesevangelie gaan prediken. Nou, als je christen was, kon je geen ziekte hebben, dan kon je niet arm zijn. Christen hoorden rijk te zijn. Die kerken groeiden bij de klippen op, want iedereen wilde dat. Het was een straatarm. En binnen een half jaar tot een jaar kwamen de mensen erachter van ja, de enige die er met geld van doorgaat is die succesprediker uit Amerika. En toen is, en dat heeft de christendom daar heel veel schade gedaan, zelfs zoveel, dat de Russische regering toen dat tijd op een zeker moment besloot dat de grens weer dichtging voor westerse evangelisten. En toen werd ook bijvoorbeeld het werk van Open Doors en Kruistochten en ik weet niet hoe ze toen allemaal heten, en Antwoord en zo, werd allemaal zwaar gehinderd daardoor. En hun zaten alweer lang in hun privéjet in Amerika. Dus, maar dat zijn argumenten, mensen worden met dat soort verhalen ook nog steeds hier in Nederland. Hier in Groningen is een tijdje toch ook een nieuwe gemeente ontstaan. Een charismatische gemeente, om het zo maar te zeggen. Die ook dit succesgeloof aanhangt. En als je tiende geeft, dan zegent God je wel 60-voudig. Dus als je tiende geeft, is dan de leer, dan krijg je wel 60 keer een tiende terug. Dus mensen geven maar tiende. Ja, maar het is toch geen investering? Nee, zo werkt dat niet. Maar goed, dat is dus het evangelie niet. Er zijn een aantal voorbeeldjes. Nou, je kan mensen dus benaderen vanuit die opvatting, maar dan is het niet blijvend. Als mensen komen voor het geld of voor het succes, of omdat ze op dat moment zich niet zo prettig in hun vel voelen, en in een dienst komen zodat ze zich wel prettig voelen, nou ja, na verloop van tijd is het probleem waardoor ze zich onprettig voelen misschien wat minder, of weggegaan, en vertrekken ze ook weer uit de gemeente misschien. Het beklijft niet, om het zo maar te noemen. Dat soort woorden gebruik ik normaal nooit, maar... Het evangelie van Jezus Christus gaat dus over iets anders. Het gaat over God. We moeten daarom ook werken. We moeten daarom ook niet de mens en zijn gevoelde noden of andere dingen centraal stellen in het evangelisatiewerk, maar God zelf. De moderne evangelisatiemethodes, zoals ik net ook gezegd, en programma's zijn op de mens gericht. Ze doen aan symptoombestrijding. Nou, wat is het evangelie dan wel? En hoe brengen we dit over aan andere mensen rondom ons? In feite is het evangelie de boodschap van genade. Dat is wat Paulus predikte, om even met broeder de Boer terug te komen. Het genade-evangelie. Te verdelen in 4 hoofdthema's. Nou, die gaan we verder uitwerken. En ook praktische aanwijzingen proberen in te verwerken. Over hoe je die thema's kunt overbrengen op mensen die niet geloven. Nou. Centraal in het evangelie staat als eerste God. Dat is duidelijk. Hij de schepper en de rechter en hij is heilig. Het tweede belangrijke thema in de Bijbel is de mens. Opstandig tegen God en een zondaar. Zo is wat de Bijbel zegt van de mens in feite. Het derde is Christus. Volledig God, volledig mens. Hij overwon de dood en versloeg de Satan. Nou, het vierde is het Bijbelse antwoord op deze feiten. Zonder besef, bekering en Christus volgen. Nou, die 4 feiten of hoofdthema's zullen we verder moeten uitwerken aan de hand van wat de Bijbel erover leert. Het is noodzakelijk om daarover de Bijbel te raadplegen en er ook serieus studie van te maken. En dan wil ik toch gaan naar Matteüs 28 nu. Vers 18 tot 20. Ik heb hem een paar keer genoemd. We lezen nou het hele vers even. Matteüs 28, vers 18 tot 20. Om een oude koninkrijksevangelie te hebben, bedoelde de boer. Dit was na de opstanding. En toen was het koninkrijksevangelie niet meer geldig. Toch wordt hier wel genoemd dat we discipelen moeten maken. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan henen, maak al de volk tot mijn discipelen en doop hen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou, dat is dus de opdracht die we hebben. Dit is ongeveer alles wat ik nog van wiskunde weet. Het is heel klein. Er staat a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Dus dan kun je een driehoek berekenen. Maar het plaatje doet er verder helemaal niet toe. Het gaat om iets anders. Een van de in deze tijd meest omstreden uitgangspunten van christenen is het feit dat hij of zij belijdt dat God de schepper is van hemel en aarde. Zelfs vooraanstaande christenen ontkennen dit. He, dit Bijbelse gegeven. En wanneer dit gegeven omstreden is, is het niet eenvoudig om nog met een serieus gezicht tegen iemand te zeggen dat je in de Bijbel gelooft. Als iemand tegen mij zegt van ja, ik geloof in de Bijbel, behalve die eerste paar bladzijden over de schepping, dat kan niet. Dat is gewoon anders gegaan, er was een groot kanaal. Of, nou, zoals, als ik me niet vergis, was het Andries Knevel? Zei van, maar dat is een intelligent ontwerper. En dat mag je God noemen, maar kan ook wat anders zijn. Die heeft er 16 miljard jaar over gedaan. En toen stonden daar een soort van ameubes en zo. Dat werden later de mensen. Ik van, jongen, wat ben je nou mee bezig? Dan ontkracht je de basis, de eerste paar bladzijden, waarop in principe het hele evangelie steunt. En dat hoop ik ook vanavond nog even kort duidelijk te maken. Maar het eerste wat de Bijbel is verteld, als we deze openslaan, is in Genesis 1 vers 1... In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nou, dat is het eerste wat je leest. Dat is blijkbaar zo belangrijk dat dat als eerste in de Bijbel staat. Nou, ik was nooit een groot wiskundig wonder. Ik zei al van, dat is het enige waar ik er nog zo'n beetje van weet. Nou, heeft mijn dochter die zit op de HAVO. En gelukkig heeft een hele eenvoudige wiskunde. Dus ik kan daar weer een beetje mee helpen. Ik leer er ook weer wat van zelf. Ik ben verbaasd over wat ze daar nu leren trouwens, maar dat is heel iets anders. Maar van alle lessen die ik zelf gehad heb, ben ik het gras vergeten en kan ik helemaal niet meer toepassen. Vond ik helemaal niet interessant. Wie gaat nou lettertjes en cijfertjes bij elkaar optellen? Ik vond er helemaal niks aan. Maar toch, de basis van de rekenkundige regels ken je en benut je nog elke dag. Iedereen doet dat. Nou, als je die basis verwerkt, blijft er van de rest niks meer over. Dit is maar een illustratie. Maar de rekenregels worden volstrekt nutteloos. Die later komen, de wiskundige rekenregels, worden volstrekt nutteloos als je 1 en 1 is 2 niet meer kan, of niet meer wil geloven, of niet meer wil uitvoeren. En de basis voor ons beleiden is weggenomen als we zeggen dat de schepping niet gebeurd is zoals het in de Bijbel staat. Nou, hoewel sommige mensen natuurlijk wel menen dat dan de rest van de Bijbel wel waar is, heb ik zelf zoiets van, als je het ene deel ontkent, is het andere ook niet meer geldig. Het kan niet zo zijn als je zegt van de basis ooit, hè, wat in het begin staat geschreven, je zegt, dat klopt niet, dat is een beetje anders. Dan komen er ook vanzelf momenten dat je zegt van, nou, maar dat kan ook wel iets anders en dat is een beetje anders. En ja, het klinkt plat, maar leg het dan erbij om op het oud papier. Want dan kan je er niks meer mee. Want dan ga je steeds verder. Nou, ik kan het hier wel zeggen, denk ik, als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld, ik heb zelf het begin daarvan niet meegemaakt, maar hoe bijvoorbeeld de synodale gereformeerde kerken gingen glijden, doordat ze, ik meen in de jaren 60 begonnen van, heeft de slang wel gesproken en dat soort discussies. En waar ze nu staan, dat je nu dus kan mantra's zingen, dervis dansen en weet ik veel allemaal in de kerk. Zelfs hier in Leek kan je meditatiecursus volgen in Oosterse technieken. Nou, het zal best gezellig zijn, denk ik. Ja, alleen van de gereformeerde kerken is geen kwart meer over van wat er 40 jaar geleden zat. En niet alleen hun, maar ook andere verschijnselen zie je. En ik denk dat je dat krijgt als je gaat uithollen. Als je dingen gaat weggooien, wegleggen, wegscheuren uit de Bijbel. En dat is niet alleen zo in dat soort dingen, maar ook in andere opzichten natuurlijk. Als je zegt van dat mensen bijvoorbeeld, en dan komen we misschien nog even op, maar als mensen behouden zouden kunnen worden zonder dat ze tot bekering komen. Een alverzoeningsidee. En dat het later allemaal wel goed komt. Dan zeg je ook, je scheurde nogal wat uit. Teksten die we net ook tegenkwamen. En dan ga je dus ook de Bijbel smaller maken. En uiteindelijk zul je dus ergens ontsporen. Dat kan niet anders. De Heer Jezus zei zelf, ik weet niet meer waar het staat, maar ik meen aan zijn Johannes, dat de schrift niet gebroken kan worden. Je kan er geen dingen uitbreken of afbreken. En natuurlijk in Openbaringen aan het einde staat ook dat niemand mag toedoen of afdoen. Als je begint te ontkennen, of nou ja, het kan ook iets anders uitgelegd worden, dan is het einde zoek. Ja, ja. Die zullen je toegevoegd worden. Ja. Ja, precies. Maar dat is heel hard, alleen het schijnt niet tot mensen door te dringen.
Daar heeft Andy Sneeuw op die plaats er ook
uit. Nou ja, voordat we hier verder op. Het verwerpen van God als schepper van hemel en aarde is het verwerpen van de boodschap van de Bijbel. We verwerpen daarmee in feite God zelf. Hij zegt immers in zijn woord dat hij de schepper is. Niet alleen in Genesis, maar nog veel later komt er ook steeds weer terug. Dat de Heere God zichzelf presenteert als schepper van hemel en aarde. Dus als wij zeggen dat het niet zo is, maken we hem, triest genoeg, tot een leugenaar. En als wij als mensen in onze hoogmoed dat beweren. Maar voordat we er verder op in kunnen gaan, moeten we even kijken naar wat andere, nou ja, niet-Bijbelse wereldbeschouwingen. Die zijn namelijk van invloed op hoe de mensen die we willen vertellen over het evangelie, daartegen aankijken.